Welkom terug, studenten van de Bijbelschool. Ik hoop dat jullie dit overleefd hebben. Ik ben me ervan bewust dat dit best wel ingewikkelde materie is geweest tot nu toe. En daarom heb ik jullie ook steeds bemoedigd om ook mee te lezen op die slides. Je kan de slides ook later terugkijken, die zal ik ook verstrekken nog. En wees niet ontmoedigd als je dit niet allemaal gevolgd hebt of begrepen hebt. Maar neem rustig de tijd om er nog eens over na te denken. Om er nog eens over te bidden. Om er nog eens over na te praten. Maar je zult zien dat de dingen die ik heb gedeeld, dit zijn niet hele voor de hand liggende dingen. Maar het is wel wat Gods woord leert. En ik denk dat het belangrijk is dat we ernaar streven om God ook lief te hebben met heel ons hart. Met heel onze ziel, maar ook met heel ons verstand. We hoeven niet eigenlijk daar een soort valse tegenstelling te creëren. Ik hou van God met mijn hart, maar mijn verstand, dat laat ik achter me. Nee, ons streven zou moeten zijn met de verstandelijke vermogens die God aan ieder van ons heeft gegeven, om daar verantwoordelijk mee om te gaan en dus ons best te doen om God te kennen en zijn woord zo goed mogelijk te begrijpen. Nu komen we eigenlijk bij het meest praktische deel. Hoe kan je nou dit alles wat we besproken hebben toepassen in de praktijk? En dan zullen we ook kijken naar een aantal veel voorkomende situaties en hoe ik daarmee om zou gaan en misschien ook hoe jij daarmee om kunt gaan. We komen weer even terug bij dat beginplaatje. Dit is eigenlijk, heel simpel gezegd, dit is wat we zouden moeten doen. Je bent in gesprek met je buurman. We weten nu nog eventjes niet wat de geloofsovertuiging van jouw buurman is, wat zijn wereldbeeld is, maar het is heel belangrijk om dat wel te begrijpen, om te luisteren, om iemand de tijd te geven om uit te leggen hoe hij de dingen ziet, zodat jij begrijpt wat zijn nou eigenlijk de vooronderstellingen van deze persoon. En hoe kan ik daarbij aansluiten zonder op zijn vooronderstellingen te gaan staan. Hoe is de situatie in Nederland? Even kort ter inleiding van zo'n praktische situatie van een gesprek met je buurman. Nou, als we kijken naar de kerkelijke gezindheid in Nederland, dit zijn cijfers uit 2018, dan zie je dat het grootste deel, veruit het grootste deel van Nederland, is 53%, niet kerkelijk is. Dus niet naar een kerk gaat of een moskee gaat of een bepaalde geloofsgemeenschap zeg maar optrekt. Het grootste deel van Nederland is niet kerkelijk. En de kans is dus ook het grootste dat als jij een gesprek gaat met iemand wanneer je evangeliseert, of het gesprek voert met je buurman of buurvrouw, dat die in deze categorie zit. 22% is Rooms-Katholiek als het gaat om kerkelijke gezindheid. Dan heb je nog de Protestantse Kerk in Nederland in het geel, 6%. In het rood daar de Nederlandse Hervormde Kerk, 6%. En daar in het, paars, gereformeerd, 3%. Dan islam, 5%. En tot slot 5% overig. Dat zijn andere geloofsovertuigingen of andere geloofsgemeenschappen. Maar de kans is dus in Nederland het grootst dat je iemand uit die 53% tegenkomt. Dus daar moet je in feite rekening mee houden. Als je dan kijkt niet naar kerkelijke gezindheid, maar je kijkt naar wereldbeelden in Nederland, waar rekenen mensen zichzelf toe? Wat voor levensbeschouwing? Dan zie je dat in het blauw 25% zichzelf beschrijft als atheïst. En dit zijn cijfers uit 2015. Dus dat is een kwart van de mensen die je tegenkomt. Als je willekeurig door Nederland loopt, met mensen in gesprek raakt, 25% beschrijft zichzelf als atheïst. Dat wil zeggen, dat wil zeggen niet, theos, God, dus mensen die eigenlijk niet in God geloven. Dan is 31% agnost, gnosis betekent kennis of weten, en a betekent weer niet. Dus dat zijn mensen die zeggen, ik weet het niet, ik weet niet of dat God bestaat, wel of niet. 31%. En dan heb je nog de ietsisten, dat zijn de mensen die je ook vaak tegenkomt, die zeggen, ja, ik geloof wel dat er iets is, maar wat dat is, ja, dat weet ik niet. Maar dat iets, daarvan geloof ik wel dat het er is. Maar dat durven ze niet verder in te vullen. Dus dat is eigenlijk ook toch een beetje een soort vertakking van agnosticisme. En dan heb je 17% van de mensen die zichzelf als gelovigen zien. Dus die geloven in een of meerdere goden. Wat je het meest tegenkomt in Nederland, en waarschijnlijk in een groot deel van de westerse wereld, is dus atheïsten, agnosten. En onderliggend zit daar vaak de overtuiging van naturalistisch materialisme. Oftewel de basis voor de evolutietheorie. Dat is een belangrijke uitdaging voor de christen in apologetiek. Mensen die op basis van naturalistisch materialisme niet geloven dat er een God is. Of in elk geval zeggen dat ze daar niet in geloven. Dus daar wil ik eerst met jullie naar kijken en daar wil ik ook de meeste tijd aan besteden. Daarna ga ik nog met jullie kijken naar een paar specifieke geloofsovertuigingen. Maar wat is naturalistisch materialisme? Dat is de geloofsovertuiging, want dat is het. Het is een geloofsovertuiging dat het universum slechts bestaat uit materie en ontstaan is door natuurlijke processen. En dan wordt er dus vaak mee bedoeld de evolutietheorie of Darwinisme. Maar naturalistisch materialisme is niet begonnen bij Darwin. Het is ook in het klassieke Grieken, de klassieke Grieken. Er waren zogenaamde atomisten, zoals Democritus, al een paar eeuwen voor de komst van Christus. Die geloofden dat de realiteit alleen maar bestond uit atomen, hè, dus uit materie. Dus dat is zeker niet begonnen bij Darwin en bij de evolutietheorie. Maar voor velen is de evolutietheorie het grootste struikelblok voor het christelijk geloof. En om die reden is het dus belangrijk dat christenen bijbelse antwoorden kunnen geven op gerelateerde bezwaren. De evolutietheorie heeft een enorme invloed op het denken van de westerse wereld en in Nederland ook zeker. En de evolutietheorie wordt op scholen als een feit onderwezen. Maar is die stelligheid terecht? Is dat gerechtvaardigd? Je hoort vaak wel uitspraken als de wetenschap heeft al bewezen dat God niet bestaat. Of de wetenschap heeft laten zien dat we hier zijn ontstaan door evolutie. En dat er dus geen bijzondere schepping nodig is geweest of was. En wat belangrijk is om te beseffen is dat zowel naturalistisch materialisme, oftewel evolutionisme of evolutietheorie, als bovennatuurlijk creationisme, wat christenen in feite geloven, hè, dat de wereld niet tot stand gekomen is door natuurlijke processen, maar door een bovennatuurlijk proces, namelijk Gods schepping. Dat zijn allebei wereldbeelden. Dat zijn allebei geloofsovertuigingen. Dat zijn allebei beginselen van het denken van de mens. Je moet je niet laten wijsmaken dat de wetenschap daar tegenstrijdig is met jouw christelijke geloofsovertuiging. Maar dat zullen we straks ook zien. Maar wat wel zo is, is dat veel mensen het woord wetenschap gebruiken alsof het gewoon één persoon is die heel veel weet, die een soort ultiem gezag heeft. En de wetenschapsjoker wordt heel vaak gespeeld in het gesprek. Ik geloof in de wetenschap. Nou, als je zelf een beetje werkzaam bent in de wetenschap, dan weet je dat de wetenschap best wel een ingewikkeld concept is. En dat je dat zeker niet zo makkelijk in zo'n zin kan verwerken. Allerlei wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd door allerlei verschillende mensen, in allerlei verschillende onderzoeksgroepen, op het gebied van allerlei verschillende domeinen. En er zijn allerlei soorten wetenschap en ze hebben niet allemaal dezelfde krachtige basis als bijvoorbeeld het onderzoek naar medicatie in de geneesmiddelenindustrie. Dat is een heel ander soort wetenschap dan het soort wetenschap wat gebruikt wordt om de evolutietheorie en de Big Bang theorie bijvoorbeeld te onderbouwen. Vaak wordt het alleen allemaal toch in één zin gebruikt, de wetenschap. En wordt het voor velen is dat eigenlijk het einde van het gesprek. Hoe zou je daar als christen op moeten reageren? Even kort over de evolutietheorie. Wat is de evolutietheorie? Het is een wetenschappelijke theorie en als je met een atheïst spreekt, dan zal die ook zeggen dat is niet zomaar een algemene theorie. Hè? Want als we het hebben over een theorie, dan zeggen we ja, dat is maar een theorie. Hè? Er zijn ook wel andere theorieën, maar een wetenschappelijke theorie betekent eigenlijk dat mensen er behoorlijk zeker van zijn. En dat eigenlijk als het uitgangspunt wordt beschouwd en dat men dat accepteert als waarheid. Dus het is meer dan alleen maar een theorie. Maar het is de theorie die stelt dat mensen geleidelijk door natuurlijke processen, hè, bijvoorbeeld de survival of the fittest of natuurlijke selectie, dat de mens is ontstaan over een periode van vele miljoenen jaren. En tegenwoordig wordt de evolutietheorie in de media en op scholen en universiteiten wordt neergezet als een onbetwistbaar wetenschappelijk feit. Niet als een theorie. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld als jij als christen of als jouw kinderen van jou als christen op school dat horen. Ja, dan moet je van goede huizen komen, wil je daar vervolgens nog een weerwoord op hebben. De wetenschap heeft bewezen dat evolutie een feit is. Maar dat is het niet. En wat het is het is een filosofie. En het is een filosofie die al veel langer bestond dan Darwin. En het is geen wetenschappelijk feit te noemen. Het is een heel ander soort wetenschap dan nogmaals de wetenschap van bijvoorbeeld geneesmiddelen onderzoeken. Ik wil eigenlijk eventjes kijken met jullie samen naar argumenten die gebruikt worden door christenen wanneer ze in een apologetische situatie komen en het gaat over evolutietheorie. En ik vind deze argumenten niet allemaal even bruikbaar, maar ik wil gewoon een paar laten zien. Sommige zijn nuttig, sommige zijn wel waar, maar ik zou ze niet allemaal gebruiken. Als je het hebt met iemand over evolutietheorie, dan is het wel goed om een interne kritiek te geven. Dat wil zeggen dat je als het ware laat zien hoe dat wereldbeeld eigenlijk niet samenhangend is. Hoe het net is als zo'n huis gebouwd op zand. Maar de stenen onderling van dat huis spreken elkaar ook nog zelfs tegen. Het is niet alleen maar het fundament, maar het is het huis zelf waar allerlei gaten in zitten. Een voorbeeld van zo'n argument, voor een interne kritiek argument, kan zijn dat er allerlei mathematische problemen zijn rondom kans in de evolutietheorie. Dus als men ervan uitgaat dat ja, evolutie en het leven tot stand is gekomen door materie die door willekeurige processen zeg maar gevormd is tot complex leven, daar kun je een mathematische model op loslaten. En dan ontdek je dat daar veel en veel meer tijd voor nodig zou zijn om te komen van niet-organische atomen en moleculen tot menselijk leven. Als dat überhaupt mogelijk zou zijn, en ik geloof niet dat het mogelijk is, maar als het mogelijk zou zijn, dan zou er veel meer tijd voor nodig zijn om dat proces te doorlopen dan de tijd die ervoor zou zijn. En dat is ook wel een interessant intelligent design argument vanuit een boek van David Berlinski, The Deniable Darwin. Als je het interessant vindt, dan moet je dat eens lezen. Maar er zitten echt wel behoorlijke interne problemen in de evolutietheorie. Bijvoorbeeld rondom de Cambriese explosie, waarbij in een relatief kort tijdsbestek er opeens hele hoop verschillende diersoorten tot stand zijn gekomen. Aldus de evolutietheorie aanhanger. De kans dat dat zou zijn gebeurd op die manier is verwaarloosbaar. Een tweede voorbeeld van interne kritiek kan zijn dat ja, als evolutie inderdaad heeft plaatsgevonden en de mens geleidelijk is ontstaan uit bepaalde voorouders, hè, die helemaal terug te voeren zijn tot een soort eencellige uiteindelijk, ja, dan verwacht je dat je natuurlijk in de grond een hele hoop overgangsfossielen vindt. Dus allemaal resten van voorouders van de mens waarbij je een soort geleidelijke overgang zou moeten zien, en dan verwacht je dat er vreselijk veel van dat soort fossielen gevonden zouden worden. Nou, dat is niet het geval. Eigenlijk is het fossiele bestand een behoorlijk argument tegen de evolutietheorie. Maar zou je nou zo'n argument moeten gebruiken? Ik zou het zelf niet als argument gebruiken. Want ja, misschien worden er op een gegeven moment wel bepaalde fossielen gevonden die je vanuit je christelijk wereldbeeld ook wel anders kunt verklaren. Maar dan wordt jouw argument daarmee wel verzwakt. Ik zou dit niet als een argument gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een stuk interne kritiek vanuit ook wel een intelligent design argument. Dus irreduceerbare complexiteit. Kijk, dit is een enorm probleem voor de evolutietheorie. Dit is echt een enorm probleem. En hier is ook helemaal geen bevredigend antwoord op door de evolutionist. En vaak mensen die niet begrijpen wat de evolutietheorie is en die ja, misschien niet zo'n achtergrond hebben, die zeggen al gauw, ja, ik geloof in de evolutietheorie, ik geloof in de wetenschap. Maar dit is een groot probleem. Dit is eigenlijk ook wel het watchmaker-argument. En wat dat zegt is, je ziet hier eigenlijk op dit plaatje het binnenwerk van een horloge. Hè, van een automatisch horloge. Niet meer zo'n tegenwoordig batterijhorloge of een digitaal horloge, maar dit is een oude automaat. En zo'n horloge, dat heeft allerlei onderdelen. En als je één van die onderdelen daaruit weghaalt, dan werkt dat geheel niet meer. Dan is die horloge op dat moment volledig zijn functie kwijtgeraakt. En als je kijkt naar de mens, of naar dieren, of naar andere systemen in de natuur, dan zijn er zo vreselijk veel ingewikkelde systemen, zoals het menselijk immuunsysteem, of de manier waarop cellen delen en zichzelf onderhouden, de manier waarop het hart en de longen en de nieren moeten samenwerken om tot een levend mens te kunnen komen. En een heel goed voorbeeld, het voortplantingsstelsel van de mens, seksuele voortplanting. Daar zijn zoveel onderdelen in dat proces waarvan als er één niet zou zijn, zou het volslagen niet werken. Als je dat soort complexe systemen ziet in de natuur, en dat zijn nog wel complexere systemen dan het menselijk oog, wat vaak wordt aangehaald als een belangrijk voorbeeld. Maar het menselijk oog is ook een goed voorbeeld van een heel complex systeem. En de gedachte van Darwinisme en de evolutietheorie is natuurlijk dat veranderingen geleidelijk zijn ontstaan. En elke verandering zou op zichzelf een voortplantingsvoordeel moeten geven. Het is niet zo dat zo'n systeem tot stand komt als die veranderingen op zichzelf niet een soort voordeel geven, want dan worden ze weer uitgeselecteerd. Zo werkt survival of the fittest en zo werkt natuurlijke variatie en zo werkt ook het behoud van bepaalde mutaties. Ik zeg misschien ingewikkelde dingen, maar waar het op neerkomt is, dit zou nooit op deze manier kunnen werken. En als jij als wetenschapper of als evolutietheorie aanhanger gelooft dat elk onderdeel van zo'n complex systeem als het immuunsysteem op zichzelf overlevingsvoordeel biedt, ik geloof niet dat je dat kan aantonen. En ik heb ook eerlijk gezegd nooit mensen ontmoet die dat kunnen laten zien. Ja, er kunnen wel eens voorbeelden genoemd worden. Theorieën van hoe één specifiek onderdeel van zo'n systeem ook wel een voordeel zou kunnen bieden zonder dat de rest van dat systeem er is. Maar dat zou je in feite moeten doen voor elk onderdeel van dat systeem. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die kan uitleggen op een heldere, coherente manier hoe een menselijke cel tot stand is gekomen met deze principes van survival of the fittest, natuurlijke selectie. Ik heb nog nooit iemand gevonden die kan uitleggen hoe seksuele voortplanting tot stand is gekomen door dit soort principes. Je moet je voorstellen dat alles op zijn plaats ligt in een mens, behalve de vrouwelijke baarmoeder of de eierstokken. Dan heeft ze natuurlijk de rest totaal geen nut meer. Dit is een vernietigend argument tegen evolutie. Maar ik zou dit nog steeds niet gebruiken als mijn uitgangsargument. Maar dit laat wel zien dat het intern inconsistent is. Dit zijn geloofsstappen die mensen willen nemen. Evolutietheorie is een geloof. Het is een geloofsovertuiging. En dit zijn geloofsstappen die mensen bereid zijn te willen zetten. Ook al snappen ze zelf niet hoe al die losse onderdelen van een complex systeem als het immuunsysteem los van elkaar voordeel geven. Een ander voorbeeld van interne kritiek is, hoe zou van wanorde via de Big Bang orde kunnen zijn ontstaan? We hebben nog nooit, denk ik, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nog nooit gehoord dat ergens iemand een bom heeft laten ontploffen en dat er vervolgens allemaal nieuwe diersoorten uit voortkwamen en mooie bloemen en orde. Nee, wat we meestal zien na een explosie is wanorde. Alles wat functioneel was, auto's, misschien een vliegtuig, een mooi gebouw, het ligt allemaal aan gort. Explosies leiden tot wanorde. En de theorie van de Big Bang zegt eigenlijk dat het hele heelal geconcentreerd was in één punt, wat op enig moment is gaan uitzetten door een soort explosie. En wat geleidelijk een soort universum is geworden met allemaal orde erin. Dat hebben we nog nooit waargenomen, dat zoiets zou kunnen bestaan. Dit is waanzin. En toch wordt dit geleerd als een feit. Op basis waarvan geloven ze dat? Op basis van het fenomeen dat wij zien dat het heelal uitdijt. En dat kan gemeten worden uit spectroscopische waarnemingen, door kosmische achtergrondstraling. Dus gaat men ervan uit dat omdat we in het hier en nu observeren dat het heelal uitdijt, dat ja, waarschijnlijk dat dan, als je de tijd terugspoelt, dat allemaal vanuit één punt is geëxplodeerd. Nou ja, om tot die conclusie te komen moet je een belangrijke aanname doen, namelijk dat de omstandigheden in het verleden hetzelfde waren als in het heden. En dat is natuurlijk een enorme aanname. En als je die aanname bereid bent te zetten, dan heb je een geloofsstap gezet. Evolutietheorie is een geloofsovertuiging. Ik zeg niet dat je er niks mee kan verklaren. Je kan een hele hoop verklaren met de evolutietheorie, maar het blijft een geloofsovertuiging. Het blijft een theorie. Een ander belangrijk aspect voor interne kritiek. Hoe kun je van niet leven, dus anorganische materie, komen naar leven? Dat hebben we nooit geobserveerd dat zoiets kan. En dat is dan ook een geloofsovertuiging. Leven is enorm complex. Als je hier dit plaatje ziet, dan zie je gewoon één cel. Een cel is ingewikkelder dan de motor van Max Verstappen in zijn Formule 1 auto. Er is niemand die gelooft dat zo'n complexe cel of zo'n complexe motor tot stand komt. Er is een heel team van ingenieurs, technische ingenieurs, die werken voor Red Bull, die Max Verstappen helpen om die auto, om die motor zo af te stellen dat het werkt. En als er maar één onderdeel uit zou worden gehaald, werkt het niet. Menselijke cel is veel ingewikkelder. Veel ingewikkelder. Dit is een geloofsstap. Een ander aspect van interne kritiek. Het begon eigenlijk met specifiek de evolutietheorie bij Darwin. Begon het met de waarneming die hij deed dat op de Galapagos-eilanden, waar hij met zijn boot de Beagle naartoe voer in 1835, daar zag hij dat er verschillende vinken waren. Vinken, dat zijn vogels. En hij zag dat er verschillende varianten waren van hetzelfde soort, namelijk van vinken. En die hadden andere vormen van hun bek en die waren beter aangepast op hun ecologische omgeving. Er ontstonden ecologische niches en dat werd zichtbaar in verschillende snavels. Nou, als christen zou je dan zeggen, prijs de Heer, God heeft kennelijk de dieren en de mensen zo geschapen dat er een soort aanpassingsvermogen in de mens zit. Maar dat was niet de conclusie van Darwin. De conclusie was dat dat principe dan te extrapoleren was terug in de tijd naar het begin. Dus al het leven zou in feite door dit principe tot stand hebben kunnen komen. Dat is het verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie. Dus wat christenen geloven is micro-evolutie. Wij geloven dat op een klein niveau binnen soorten er inderdaad door middel van ecologische niches dat er varianten kunnen zijn. Je hebt één hond, maar je hebt allerlei soorten honden. Dat is geen bewijs tegen het christelijk geloof. Maar wat vervolgens Charles Darwin zegt is, al die soorten die moeten ook gemeenschappelijke voorouders hebben. Dat is een geloofsovertuiging, dat heeft niemand ooit waargenomen. En dat is dan ook een niet valide argument tegen het christelijk geloof. Vaak wordt dit allemaal als wetenschap neergezet, maar hier zitten enorme aannames onder dit wereldbeeld. Een ander aspect, interne kritiek. Ik ben nog steeds niet gekomen op de meer presuppositionele manier om dit gesprek te voeren, maar daar kom ik zo. Maar een ander aspect van interne kritiek, en dat noemde ik net ook al, is dat empirische wetenschap, dat wil zeggen empirisch betekent op basis van waarnemingen, dus zintuigelijke waarnemingen, dat wat gezien kan worden, dat wat geobserveerd kan worden. Dus dat is eigenlijk de basis van wetenschap, dat je dingen ziet, dat je die beschrijft, dat je onderzoek doet, observeert en kennis opbouwt op die manier door middel van proefondervindelijke experimenten. Empirische wetenschap, dat is wat we doen als we een geneesmiddel onderzoeken. Als ik bijvoorbeeld een pilletje heb, paracetamol, en ik heb een ander pilletje, dat is placebo, dan organiseer ik een randomized controlled trial, dus een soort onderzoek met allerlei mensen die ik daarin willekeurig het ene pilletje geef of het andere pilletje geef. En dan ga ik onderzoeken, de groep die paracetamol heeft gehad, heeft hij nou minder last van pijn dan de groep die het placebo-pilletje heeft gehad? En vervolgens trek ik een conclusie. Paracetamol helpt. Het werkt tegen pijnbestrijding. Dat is een heel ander soort wetenschap dan het soort wetenschap wat zegt, de Big Bang heeft plaatsgevonden, er is macro-evolutie geweest, et cetera. Als iemand jou probeert wijs te maken dat die twee vormen van wetenschap even kwalitatief goed zijn en op dezelfde principes gebaseerd zijn, dan zou ik je zeggen dat is een leugenaar of iemand die het niet begrijpt. De wetenschap die uitspraken doet over dingen die we zelf niet hebben gezien en dan tot conclusies komt, zit vol met aannames die het soort wetenschap naar medicatieonderzoek of hoe bouw ik een vliegtuig of wat is de beste aerodynamica. Dat is een heel ander soort wetenschap. En als christen zouden we niet tegen wetenschap moeten zijn, maar wel tegen wetenschap die aannames inbouwt waarvan we weten dat het onbijbelse aannames zijn. Een ander stuk interne kritiek, waar komt informatie vandaan? Inmiddels weten we dat in DNA van één cel, je moet je voorstellen, jij bent begonnen als één cel. De bevruchting van de zaadcel en de eicel tot één cel. Daar is jouw leven in feite begonnen ten aanzien van je lichaam. En die ene cel die bevatte alle informatie die nodig was om vanaf daar te komen tot wat jij nu bent. Die ene cel in dat DNA zit informatie die zo ingewikkeld is dat het hele bouwpakket in feite van jouw lichaam daarin beschreven staat. Dit is niet voor te stellen. Het is niet voor te stellen dat die informatie, dat uit zichzelf tot stand zou zijn gekomen. We hebben helemaal geen voorbeelden in de realiteit die we kunnen zien en observeren van informatie, betekenisvolle informatie die tot stand komt zonder dat er iemand is die het schrijft. Zonder iemand die zelf informatie geeft. Je kan niet zomaar door willekeurige letters op een computer in te typen komen tot een werkend programmacode en script wat vervolgens ook daadwerkelijk functionele dingen doet. Dit is een geloofsovertuiging. Dit is een geloofsovertuiging. En naarmate je de evolutietheorie beter begrijpt, zou je zien dat er een hele hoop van dit soort aannames in zitten. Hoe verklaar je schoonheid vanuit de evolutietheorie? Ik zou het niet weten. Ik heb wel bepaalde theorieën gehoord. Ze zijn allemaal behoorlijk onbevredigend. Als jij naar buiten gaat, misschien later vandaag, je loopt door het park en je ziet dit soort bloemen. Je ziet schoonheid, je ziet kleuren. Je kijkt naar je vrouw of je kijkt naar je echtgenoot en je ziet schoonheid. Hoop ik dat je dat nog steeds ziet. Wat is de verklaring daarvoor? Vanuit survival of the fittest, wat is de functie van dit soort schoonheid? De realiteit is dat het een God is die zijn schoonheid openbaart door zijn werken. Hoe verklaar je bewustzijn? Hoe is bewustzijn tot stand gekomen? Je kan best zeggen, ja, de mens is tot stand gekomen door allerlei willekeurige processen en niks anders dan materie die georganiseerd is door die processen. Maar hoe verklaar je dan dat een mens op een gegeven moment zelf bewust is geworden? Dit zijn allemaal vragen waar geen bevredigende antwoorden op zijn. En mensen zijn bereid om daar gewoon overheen te stappen en te zeggen, dit is bewezen, dit is wetenschap. Dit is een geloofsovertuiging. Hoe zou je dit nou presuppositioneel aanpakken? Hoe zou ik dit gesprek voeren? Even ervan uitgaande dat mijn buurman een atheïst is en hij is overtuigd van de evolutietheorie. Ik zou het anders aanpakken. Ik zou naar de basis gaan van zijn wereldbeeld. Ik zou naar het feit gaan dat er niks is wat zijn wereldbeeld in de lucht houdt. Als we even terugdenken aan dat plaatje. Wat heb je nodig om überhaupt wetenschap te kunnen bedrijven? Je hebt de wetten van de logica nodig. Ik heb nu niet de tijd om daar heel uitvoerig op in te gaan, maar bijvoorbeeld de wet van non-contradictie, het uitgesloten midden, de wet van identiteit, dat zijn de wetten van de logica. Kun je gewoon opzoeken op Wikipedia. Je kan het lezen in zover in de oudheid terug als Aristoteles. Maar die wetten van de logica, die heb je nodig om wetenschap te kunnen bedrijven, om hypotheses op te stellen, om twee tegenstrijdige hypotheses aan elkaar te kunnen toetsen en er één te verwerpen. Daar zijn wetten van de logica voor nodig. Waar grond je die wetten van de logica in een naturalistisch-materialistisch wereldbeeld, is een probleem. Absolute moraliteit is een onverklaarbaar concept in een naturalistisch-materialistisch wereldbeeld. Hetzelfde geldt voor uniformiteit van de natuur. Uniformiteit wil zeggen dat de natuur en het heelal zich op een voorspelbare wijze blijft gedragen. Dus de wet van de zwaartekracht, die zal morgen nog steeds zo werken als vandaag. Wij geloven allemaal in ons dagelijks leven in de uniformiteit van de natuur. En dat kan je demonstreren, want je zit waarschijnlijk nu dit te kijken op een stoel en je hebt er geen moment over nagedacht dat van het ene op het andere moment de zwaartekracht niet meer zou werken en jij naar het plafond zou zweven. Dus wij leven allemaal vanuit het vertrouwen in de uniformiteit van de natuur. En wetenschappelijk onderzoek is daar ook op gebaseerd. Dat je nu een onderzoek kan doen en dat de uitkomst van dat onderzoek over een week nog steeds geldig is. Dat komt doordat je de uniformiteit van de natuur hebt. Maar waar verklaar je die door? Hoe kun je die gronden? Straks zal ik jullie praktisch laten zien wat ik zou zeggen. Misschien denk je nu, ik wil gewoon weten wat ik moet zeggen. Daar kom ik straks. Wetten van de logica. De atheïst zegt, ik geloof alleen in wetenschap. Ik geloof niet in een god. Oké, geloof je in de wetten van de logica? Waar hou jij die wetten vandaan? Hoe verklaar jij ze? Dus wat gaan we doen? Stap 1, afbreken. Beantwoord de dwaas naar zijn dwaasheid. En dan zou ik dit zeggen. Als het universum alleen maar bestaat uit materie, in beweging, dan zouden de abstracte wetten van de logica, niet-materiële wetten van de logica, niet bestaan. En zou niemand kunnen bewijzen of zou niemand iets kunnen bewijzen of een rationeel gesprek of een debat kunnen voeren. Dus het feit dat de materialist überhaupt met jou een gesprek aangaat, is eigenlijk al een bewijs van het feit dat zijn hele positie niet valide is. Begrijp je dat? De atheïst heeft eigenlijk het gesprek al verloren vanaf het begin, op het moment dat hij een gesprek voert en uitgaat van het valide zijn van universele wetten van de logica. De vraag die ik zou stellen is, op welke basis grond jij het bestaan van de wetten van de logica? Ik kan ze wel verklaren als christen. En dan ga ik naar het aspect onderwijs. Dat is die andere stap. Eerst laat ik zien hoe vanuit zijn wereldbeeld en zijn fundamenten zijn realiteit niet verklaarbaar is. Dat is één. Dan breek ik het bolwerk af. Maar het tweede wat ik doe is, ik ga onderwijs geven vanuit mijn vooronderstelling. En wat zeg ik dan? Ik heb een verklaring in mijn God voor het bestaan van niet-materiële, universeel geldende, eeuwige wetten van de logica. Die kan ik namelijk begrijpen doordat die voortvloeien uit de natuur van God. Die niet-materieel is, die eeuwig is, die universeel is. Zie je, die wetten die reflecteren iets van het karakter van God. Wat dan? Nou, de Bijbel zegt 2 Timotheus 2 vers 3. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zie je dat? God spreekt zichzelf niet tegen. God is intern consistent. God kan niet liegen, lezen we in Titus hoofdstuk 1. Hij kan niet liegen, hij spreekt waarheid. En dat wil zeggen dat God zelf de basis is voor de wetten van de logica. Ik kan die wetten van de logica begrijpen. Vanwege het feit dat ik een God heb die het beginsel vormt voor al mijn denken. Maar hoe verklaar jij ze, buurman? Hebreeën hoofdstuk 6. Dit is heel interessant. Deze tekst wil ik nog even iets iets duidelijker aan je voorleggen. Hebreeën 6, vers 17 en 18. Let goed op. Dit gaat over de belofte die God deed aan Abraham. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Wat zijn die twee dingen? Aan de ene kant zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat de belofte van God op zichzelf al genoeg zekerheid bood, omdat God niet kan liegen. Maar we lezen elders in hetzelfde schriftgedeelte, die versen staan er niet bij, dat God ook een eed zwoer. En bij wie zwoer hij die eed? Bij zichzelf. God zwoer bij zichzelf, omdat hij bij niemand anders, bij niets hogers, kon zweren. Zie je, dat is waarom wij beginnen met God en God zien als een van zichzelf getuigend gezag. God heeft niemand die groter is dan hem. God laat zich niet onderbouwen door jouw autonoom rationeel denken. Gods woord is van zichzelf getuigend. Dus we kunnen de wetten van de logica begrijpen omdat we God kennen. Maar de atheïst heeft geen basis voor de wetten van de logica en toch stilt hij ze als het ware uit het christelijk wereldbeeld. Dan absolute moraliteit. De atheïst heeft in feite geen basis in zijn wereldbeeld voor moraliteit. En zeker niet voor absolute of universele moraliteit of objectieve moraliteit. Hij leeft in een wereld van chemische reacties. De mens is in feite niks anders dan een steen, behalve dat zijn moleculen wat anders georganiseerd zijn. De atheïst claimt alleen steeds wel moraliteit en gedraagt zich ook alsof hij een basis heeft voor moraliteit. Hoe breken we dat af? Nou ja, bijvoorbeeld als de atheïst een uitspraak doet, een morele uitspraak doet, vervolgens hem daarop wijzen en laten zien dat als hij het toevallig resultaat is van een evolutionaire strijd op leven en dood, maar vervolgens verontwaardigd is over misdaden zoals moord of diefstal of verkrachting, dat hij zichzelf tegenspreekt. Hij heeft in zijn wereldbeeld geen basis voor zijn morele verontwaardiging. En toch leest de atheïst de krant en leest iets en hij zegt, dit is een tragedie, dit is vreselijk, dit is kwaad. Maar hij heeft geen basis in zijn wereldbeeld, in zijn vooronderstellingen, om die uitspraken te doen. En daar zou ik hem op wijzen. Dus wat zou ik zeggen? Ik zou weer onderwijzen en zeggen, ik heb in de God van de Bijbel een basis voor absolute moraliteit. God is goed. En al wat strijdig is met zijn morele natuur is kwaad. Dat is wat de Bijbel leert. Als je Gods woord leest, dan zegt bijvoorbeeld Jezus, wanneer iemand hem goede meester noemt, dan zegt Jezus, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Dat is niet te zeggen dat Jezus zegt dat hij zelf niet God is. Sterker nog, hij is God. Maar hij wil de vraagsteller aan het denken zetten over de vooronderstellingen die de vraagsteller heeft. De vraagsteller noemt hem goede meester en Jezus zegt, heb je wel goed nagedacht over wat goed is? Want Jezus zegt, is niemand is goed behalve één, namelijk God. God is de basis voor een absolute morele standaard. Romeinen hoofdstuk 1 vers 32, daar wordt geschreven over de mens, ook de zondige mens. Ze kennen het recht van God. En in Romeinen 2 vers 15, ze tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Dus God heeft een moreel kompas ingeschapen in de mens. Dat is waar jouw moraliteit vandaan komt. En dat is waarom de atheïst nog steeds uitspraken doet als, dit is kwaad, dit is goed, dit is een tragedie, dit is vreselijk. Dat kan hij doen omdat hij een mens is, geschapen naar Gods beeld en om die reden ook een moreel wezen is, zoals God een moreel wezen is. Maar vanuit zijn materialistisch, naturalistisch wereldbeeld heeft hij geen basis om dat soort uitspraken te doen. En zeker niet op de manier waarop hij dat doet. Hij zou hoogstens kunnen proberen subjectieve, morele afspraken tussen mensen binnen bevolkingsgroepen vanuit de evolutietheorie te onderbouwen. Maar als je goed luistert naar de atheïst, gaat hij veel verder in zijn morele uitspraken dan zo'n verklaring zou kunnen onderbouwen. Nee, de atheïst heeft geen basis in zijn wereldbeeld, nog voor de wetten van de logica, nog voor absolute moraliteit, maar ook niet voor uniformiteit van de natuur. De atheïst zegt, ik geloof in wetenschap. Maar voor wetenschap is het nodig dat er een zekere voorspelbaarheid is in de natuur. De manier waarop de wetten in de natuur zich gedragen. Het feit dat als je hier iets kunt demonstreren, dat het ook op een andere plek zo werkt. Dus die orde en die uniformiteit die hij eigenlijk vooronderstelt om zijn onderzoek te doen, die zijn volstrekt niet te gronden in een universum wat vanuit chaos is ontstaan. Dus hoe breek je dat af? Ik zou gewoon de vraag stellen, op welke basis grond jij het bestaan van de uniformiteit van de natuur? Hoe verklaar je dat? Zie je, vanuit mijn vooronderstelling, vanuit de Bijbel, heb ik daar een verklaring voor. Want de Bijbel leert dat God het universum heeft geschapen en daarbij uniformiteit en stabiliteit heeft verordineerd. God houdt alle dingen bij elkaar. En er staat in het Nieuwe Testament dat Christus zelf het universum bij elkaar houdt. En dat doet hij door natuurwetten die hij heeft ingesteld. Die wetmatigheid in de natuur is een expressie van Gods kracht om de dingen bij elkaar te houden. Er staat bijvoorbeeld in Genesis 8, vers 22, dat God zegt, voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Waarom houden die dingen niet op? Waarom zit er zo'n voorspelbaarheid in bijvoorbeeld de seizoenen? Omdat God dat verordineerd heeft. Maar hoe zou de atheïst dit verklaren? Dit is een aanname. Hij heeft blind geloof in de uniformiteit van de natuur, maar hij heeft er geen basis voor. De christen heeft er een basis voor. Colossense, hoofdstuk 1, vers 17, over Christus staat er. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij houdt deze realiteit bij elkaar. Hij zorgt ervoor dat de materie die we zien om ons heen niet uit elkaar valt als een stelletje balletjes die gewoon op de grond vallen. Het is zijn kracht en zijn krachtig woord wat alle dingen draagt. Hebreeën hoofdstuk 1, vers 3. Oké. Nu gaan we het eventjes nog praktischer maken, want dit was nog behoorlijk theoretisch. Nu komt iemand naar jou toe. Laten we zeggen je buurman. Hij zegt, ik geloof alleen in dingen die wetenschappelijk bewezen zijn. Waarom geloof jij in een onbewezen God? Hoe zou jij antwoord geven op deze vraag? Hoe zou je dit aanpakken? Dit is hoe je het zou doen vanuit die presuppositionele apologetiek. Je gaat eigenlijk beginnen met, wat zijn de aannames onder deze vraag? Wat zijn de dingen die de atheïst nu eigenlijk vooronderstelt als hij de vraag stelt? En hij heeft het hier over wetenschap. Zeg je, wat is wetenschap? Ja, wetenschap is dat wat we kunnen onderzoeken en vervolgens daar conclusies uit kunnen trekken die generaliseerbaar zijn naar de werkelijkheid waarin we leven, waardoor we steeds beter begrijpen hoe de realiteit in elkaar zit. Oké, maar wat heb je nodig voor wetenschap? Universele wetten van de logica, uniformiteit van de natuur, absolute waarheid en kennis. Want anders dan gaat die kennis niet toenemen. Wetenschap gaat ervan uit dat er een soort absolute waarheid is waar wij steeds verder naartoe groeien naarmate we meer onderzoek doen. Maar wat is je basis om absolute waarheid te vooronderstellen? De christelijke God biedt die basis. Maar hoe komt de atheïst eraan? En absolute moraliteit, want je moet er maar van uitgaan dat iemand zijn onderzoeksbevindingen niet vervalst. Wat wel gebeurt overigens. Er was een cardioloog in Rotterdam die allerlei onderzoeksresultaten vervalst had, omdat hij een bepaald belang had om veel te publiceren en ook interessante dingen te publiceren. Maar om wetenschap te kunnen bedrijven moet je er ook van uitgaan dat mensen zich houden aan de afspraken en dat er dus een bepaalde morele standaard is. Al die dingen neemt jouw buurman allemaal aan zonder dat hij er een basis voor heeft. En dat is wat ik zou zeggen. Ik zou zeggen, de God van het christelijk geloof is de enige God die wetenschap mogelijk maakt. Ik geloof wel in wetenschap. Maar ik begrijp niet zo goed hoe jij wetenschap zou kunnen gronden in jouw naturalistisch-materialistisch wereldbeeld. En nu val ik zijn fundament aan en nu laat ik hem zien dat hij zweeft. En dat hij gaat vallen. En dat hij ten diepste leeft in Gods realiteit, maar al die concepten steelt en dat hij zich daarvan moet bekeren. Zie je dat? Ik ga meteen door en zeg, je weet ten diepste dat er een God is die deze dingen, de grond vormt voor al die realiteitsaspecten die jij ziet. Maar je wil hem niet erkennen. Zelfs al kan je niet verklaren dat je in al deze dingen gelooft, je wilt hem niet erkennen. En je moet je daarvan bekeren. Je kunt die wetenschap alleen gronden in de God van het christendom. Een andere vraag. Nu komt je buurman naar je toe en hij zegt, hoe kun jij geloven in een almachtige, alwetende, goede God die kwaad toelaat? Dat is een moeilijke vraag. Hij valt je eigenlijk aan op het feit dat er lijden is in de wereld, dat er hele nare dingen gebeuren, dat er baby's zijn die kanker krijgen, om maar een heel heftig voorbeeld gelijk te noemen. En dan zegt jouw buurman, hoe kun jij geloven in een almachtige, alwetende, goede God die kwaad toelaat? Eerste wat ik doe, wat zijn de aannames van de vraagsteller? Wat voor aannames zitten er in deze vraag? Hij gebruikt termen als goed en kwaad. Dat gaat over moraliteit. Dus hij vooronderstelt dat er zoiets is als goed of kwaad. En om goed en kwaad te kunnen begrijpen, moet er dus ook een bepaalde standaard zijn voor goed en kwaad. En ergens gelooft hij in absolute moraliteit. Dus wat zit er onder deze vraag? Absolute moraliteit.
Mag ik daar een vraag over?
Ja, ja.
Ik heb daar een vraag over gekregen, Chris. Iemand stelt de vraag. Wat als de ongelovige zegt dat zijn moreel besef ook door evolutie is ontstaan?
Ja.
Dus je hebt het nu weer over het morele besef. Je zegt van, daar is geen bewijs voor. Je zegt, ja. Nou, dat is, ik als christen zeg, dat heeft God mij ingeschapen. Dat komt bij God vandaan.
Ja.
Maar wat als de ongelovige zegt, dat heb ik ontvangen ook vanuit evolutie?
Ja, en dat is een goede vraag. Hoe zou je daarop reageren? Nou, wat het hoogst haalbare is qua moraliteit vanuit de theorie van evolutie, is dat, en dat is hoe het wordt verklaard vanuit evolutie, hè? Dat mensen zeggen, moraliteit is eigenlijk een soort sociaal contract. Wij kunnen als, de evolutietheorie zegt, wij zijn geen dieren, zeg maar, die zelfstandig het beste overleven, maar we zijn eigenlijk kuddedieren, we zijn groepsdieren. Dat is wat de evolutietheorie zou zeggen. En wij hebben geleerd om door middel van bepaalde sociale afspraken met elkaar, dat we beter kunnen overleven dan als we gewoon onze primaire instinctieve behoeften zouden uitleven. Dus als ik boos ben op jou en ik sla jou dood neer op de grond, ja, dat zou uiteindelijk voor een samenleving niet zo heel handig zijn. He, dan gaan we het als soort waarschijnlijk niet zo goed doen als een ander soort waarbij ze elkaar zouden helpen. Dus op die manier evolueert dan eigenlijk in de loop van tijd evolueren steeds beter werkende afspraken. Het probleem is alleen dat je dan hoogstens kan komen tot een soort subjectieve moraliteit. De mens heeft geen intrinsieke waarde. De mens, als iemand, stel je komt op straat iemand tegen en je schiet hem door zijn hoofd, om maar even gelijk met een heftig voorbeeld te komen. Ja, dan, wat was dat? Dat was gewoon eigenlijk zoiets als een steen die op de grond valt. Er is geen intrinsieke waarde, zeg maar. Er is niks wat de mens meer waarde geeft, zeg maar, dan het feit dat zijn moleculen op een bepaalde manier georganiseerd zijn. Dus de intrinsieke waarde van de mens is niet te gronden in de evolutietheorie. En dat is een probleem voor de moraliteit. Het is meer pragmatisch. Het is een sociaal construct volgens de evolutietheorie. Het is niet iets wat een soort grotere realiteit dekt. Dat is niet wat wij als christenen geloven. Wij als christenen geloven, en dat is ook wat eigenlijk de mens, ook de atheïstische mens doet, hè, een verklaring van universele rechten van de mens. Waar baseer je dat op? Dat moet je baseren op de vooronderstelling dat de mens intrinsieke waarde is, waarde heeft. En dat de mens dus en het menselijk leven beschermwaardig is. Nou, dat is eigenlijk al een stap verder dan wat de evolutietheorie überhaupt zou kunnen bieden. Dus dat is inconsistent. Een tweede ding is dat je hoogstens dus kan komen tot subjectieve moraliteit. Tot een standaard die in een bepaalde cultuur misschien werkt, maar in een andere cultuur, een andere samenleving, hebben ze een andere morele standaard. En nu komt het probleem. Als je twee relatieve morele standaarden met elkaar wilt vergelijken, dan kan je dat eigenlijk niet doen, tenzij er een absolute morele standaard is. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je vraagt aan de atheïst, geloof jij dat wat de nazi's hebben gedaan met Joden in de Tweede Wereldoorlog, dat absoluut kwaad was? Daar kan hij niks over zeggen vanuit zijn wereldbeeld. Het enige wat hij kan zeggen is, ja, zij hadden toen een bepaalde morele standaard, en zij konden in die morele standaard, zeg maar, onderbouwen dat zij Joden vermoorden. En ik heb nu een andere morele standaard waarin ik het niet zo'n goed idee vind om Joden te vermoorden. Maar op het moment dat hij een uitspraak doet over welke van die twee morele standaarden beter is, dan zit hij eigenlijk al verder dan zijn fundament kan dragen. Snap je? Dan zegt hij eigenlijk, er is een soort overstijgende morele standaard die bepaalt dat mijn standaard beter is dan die standaard. En dat kan hij niet doen. En daar is hij inconsistent. En dat zou ik dus ook als antwoord geven op deze vraag. Ik ga nog eventjes dit afmaken. Raakt hij aan deze? Oké, dan komen we daar zo op terug. Maar, dus dat is één. Je laat zien hoe eigenlijk de vraag helemaal niet gesteld kan worden vanuit een naturalistisch en materialistisch wereldbeeld. Een tweede stap, en we hebben het over die twee stappenmethode gehad, is dat je wel moet laten zien dat jouw grond als christen wel intern consistent is. Dus dat wil zeggen, ik geloof dat er inderdaad zoiets is als goed en kwaad, en dat Gods natuur de basis daarvan vormt. En dan blijft het natuurlijk een theologisch uitdagende vraag. Hoe is het mogelijk dat een goede God, een alwetende God, een alomtegenwoordig God, toelaat dat er kwaad is? En dat, op dat moment kan je daar een theologisch antwoord op geven. En er wordt eigenlijk klassiek wordt er op twee manieren geantwoord. En ik geloof dat de ene niet zo heel goed is en de andere wat beter is. Het ene antwoord is dat God de mens heeft geschapen met een vrije wil. En dat de mens vanuit zijn vrije wil heeft gekozen om te zondigen. En als consequentie daarvan is het kwaad in de wereld gekomen. En dan zal natuurlijk de slimme atheïst daarop kunnen antwoorden en zeggen, ja, maar jij zegt dat God van tevoren al wist dat dit zo zou gaan lopen op het moment dat hij de mens vrije wil gaf. Dus uiteindelijk is indirect God toch degene die verantwoordelijk is voor het kwaad. En dat is een vraag waar je vanuit een Arminiaanse theologie eigenlijk niet veel verder komt dan dat. En dat is denk ik een zwak antwoord. Dus wat ik zou zeggen is, ja, de mens heeft een wil en de mens is daarmee ook zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het kwaad. Maar tegelijkertijd klopt het dat God alomtegenwoordig is, almachtig is, alwetend is en dat hij het kwaad toelaat, ook al zou hij het kunnen stoppen. Want dat kan die. God weet het einde vanaf het begin en God is almachtig. Dus het antwoord wat ik zou geven is dat God een moreel verdedigbare en gerechtvaardigde reden heeft om het kwaad wat er is toe te laten. Dat is een ingewikkeld antwoord, maar het is denk ik gewoon een helder en bijbels antwoord als je het goed begrijpt. Het betekent dat Gods ultieme doel niet is om te zorgen dat er nooit kwaad zou zijn, maar Gods ultieme doel is zijn eigen natuur openbaren en zijn heerlijkheid tonen. En Gods heerlijkheid wordt zowel zichtbaar in het geven van genade aan de zondaar bijvoorbeeld, als het veroordelen van de kwaaddoener. Dus, en dat lees je ook in Romeinen hoofdstuk 9, lees dat maar goed na. Maar God in zijn soevereiniteit openbaart zijn heerlijkheid ook door de aanwezigheid van kwaad waar hij niet zelf direct de kwaaddoener in is. Met andere woorden, God verordineert alle dingen, maar God is niet verantwoordelijk voor het kwaad. Hij laat het toe en hij heeft er zijn bedoeling mee. En uiteindelijk, omdat God goed is, heeft hij een moreel verdedigbare en gerechtvaardigde reden om dat te doen. Maar vaak begrijpen wij die reden niet. Als het gaat om bijvoorbeeld, ik heb een dochter van 2. Stel dat mijn dochter plots ziek zou worden en zou overlijden, dan zou dit een hele persoonlijke worsteling gaan worden. En er zijn vast onder de luisteraars nu mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt en die worstelen met deze vraag. En dan mag je er volgens de Bijbel vertrouwen dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Ten goede. Alle dingen. Dus ook het kwaad, het ogenschijnlijk kwaad wat er gebeurt in jouw leven, doet God uiteindelijk meewerken ten goede. Zelfs de kruisiging van Jezus Christus, wat het ultieme kwaad was, heeft God omgebogen om daardoorheen zijn heerlijkheid zichtbaar te maken. Dus dat is een heel consistent antwoord en een bijbels antwoord. Dus dat is onderwijzen. Je breekt eerst het wereldbeeld van de vraagsteller af en laat hem zien dat hij in Gods realiteit leeft en alleen in Gods realiteit eigenlijk überhaupt die vraag kan stellen. En vervolgens geef je antwoord vanuit christelijk wereldbeeld. Oké, andere vraag. Je kunt niet zeker weten wat de waarheid is met betrekking tot God. Zeg bijvoorbeeld de agnost. Je kunt niet zeker weten wat de waarheid is met betrekking tot God. Je kunt niets zeker weten. Nou, dan zou ik al gelijk de vraag stellen, weet je dat zeker? Want dat is, in principe laat dat al gelijk de tegenstrijdigheid zien van degene die de vraag stelt. Als iemand zegt, je kunt niets zeker weten, zou ik als eerste zeggen, weet je dat zeker? En dat laat al gelijk zien de absurditeit van dit wereldbeeld. Maar als je zegt, je kunt niet zeker weten wat de waarheid is met betrekking tot God. Ja, dat kun je überhaupt zoiets als waarheid verdedigen vanuit een naturalistisch, materialistisch wereldbeeld. Hij zegt, je kunt niet weten wat de waarheid is. Maar wat is waarheid? Dat is wat Pilatus vroeg aan Jezus. Wat is waarheid? En Jezus is de waarheid. Maar Pilatus zei, wat is waarheid? Nou, in feite zou je die vraag ook kunnen stellen. Wat veronderstelt de vraagsteller? Opnieuw veronderstelt die universele wetten van de logica. Want anders zou het gesprek helemaal niet mogelijk zijn. Je kunt niet op een begrijpelijke wijze taal gebruiken zonder dat die wetten er zouden zijn. Dus je zou zeggen, oké, jij gelooft dat je niet kan weten wat de waarheid is. Maar wat is waarheid eigenlijk in jouw wereldbeeld? En hoe verklaar je dat in een wereldbeeld wat alleen maar naturalistisch en materialistisch is? Je kunt helemaal geen objectieve waarheid daarin gronden. En daarom heb je zoveel mensen die heel relativistisch zijn en zeggen, ja, ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid. Maar als we allemaal zo zouden leven, dan zouden we een volstrekt onleefbare samenleving hebben. En er is ook niemand die op die manier leeft. Maar dit is wat mensen soms in hun absurditeit zeggen als je kritische vragen gaat stellen. Maar het punt is dus, je laat zien dat de vragensteller wel degelijk leeft in de realiteit van God en gebruik maakt van een concept als waarheid, terwijl hij dat niet kan gronden in zijn eigen fundamenten. Dat is wat ik zou antwoorden. Waarom zou de Bijbel het absolute gezag zijn? Dat is een goede vraag. En ik, zoals ik jullie heb proberen duidelijk te maken, is... Ik zou niet met allerlei rationele bewijzen proberen iemand te overtuigen van het feit dat de Bijbel het woord van God is. Het woord van God getuigt van zichzelf. Dat is wat we net ook lazen in Hebreeën. God heeft niemand die groter is dan hemzelf die erbij kan halen om te zeggen, hey, kan je even uitleggen dat ik daadwerkelijk God ben. God zelf getuigt van zichzelf en zijn openbaring getuigt van zichzelf. Het is een van zichzelf getuigend God en het is een van zichzelf getuigende openbaring. Dat de Bijbel het absolute gezag is, dat is een feit. En dat kun je vervolgens wel onderbouwen, bijvoorbeeld door de interne consistentie te laten zien. Bijvoorbeeld, er is profetie geweest, bijvoorbeeld Jesaja profeteert 600 jaar voordat Christus komt, heel duidelijk over Christus. En zo zijn er heel veel profetieën die vervuld worden in de Bijbel. Het feit dat de Bijbel intern consistent is, dat er misschien ogenschijnlijk tegenstrijdigheden zijn, maar dat die tegenstrijdigheden eigenlijk allemaal verklaarbaar zijn. En dat de Bijbel een eenheid vormt, ondanks dat er heel veel auteurs zijn. Dus je kan wel met dat soort argumenten komen voor de interne consistentie van de Bijbel, maar dat de Bijbel het absolute gezag is, is een van zichzelf getuigend feit. En ik weet dat dat een ingewikkeld antwoord is, maar het punt is dus, waarom zou de Bijbel het absolute gezag zijn? Mijn antwoord is, als je op een ander gezag zou beginnen, wat niet de Bijbel is, kun je geen begrijpbare realiteit meer hebben. Dus met andere woorden, de tegenstrijdigheid van het tegendeel. Als je niet begint met de Bijbel als het absolute gezag, dan heb je geen basis voor de realiteit waarin je leeft. Dan wordt er gezegd, je redeneert in een cirkel. Die hoor je misschien ook wel eens. Dit is een cirkelredenering. Ik zou dat niet ontkennen. Ik zou zeggen, dat klopt, we redeneren allemaal in een cirkel. De vraag is of dat jouw cirkel groot genoeg is om de realiteit te verklaren. En ik zou zeggen, jouw cirkel verklaart de realiteit niet. De vraagsteller begint vaak bij het uitgangspunt dat rationeel denken betrouwbaar is. Dat kan hij niet goed gronden vanuit zijn wereldbeeld. Als de hersenen alleen maar een soort geëvalueerde machine is, gericht op overleving, dan kan hij niet verklaren dat hij zelf over dingen als absolute waarheid, over het waarom ben ik hier, dat hij eigenlijk metafysische vragen stelt, terwijl zijn hersenen daar helemaal niet voor gemaakt zijn. Dus de vragensteller redeneert ook in een cirkel en dat is de aard van presupposities. Presupposities getuigen altijd van zichzelf. Het zijn de beginselen in je denken. Iedereen heeft zijn beginselen. En wat wij zeggen is, de christelijke God is de enige God waarbij je, als je met hem begint en met zijn woord begint, je nog een begrijpbare cirkel hebt die de hele realiteit kan omvatten. Terwijl als je op een ander grondbeginsel start, dan ben je niet langer in staat om de realiteit zoals je die ziet te verklaren. Dus met andere woorden, ik zou zeggen, iedereen redeneert in cirkels. Jij redeneert ook in een cirkel. Ik zou uitleggen waarom die in een cirkel redeneert. En vervolgens zou ik uitleggen dat zijn cirkel alleen intern inconsistent is en die van de christelijke God in staat is om alles te verklaren. We zitten inmiddels op 50 minuten. En ik zou heel graag nog een paar niet-atheïstische wereldbeelden of niet-naturalistisch-materialistische wereldbeelden willen laten zien. Maar ik denk dat de tijd ontbreekt om daar te diep op in te gaan. Ik kan wel in 5 minuten kort de problemen laten zien van deze wereldbeelden. Zal ik dat? Dan gaan we er iets sneller doorheen. Rooms-katholicisme. Rooms-katholieke mensen hebben wezenlijke problemen in hun theologie en hebben in feite op hele basale punten een verkeerd begrip van het evangelie. En dat is een erg gevaarlijk probleem. Als je daar meer over wilt lezen, dan raad ik je dit boek aan van James White, The Roman Catholic Controversy. Lees dat rustig door. Maar het probleem is, als je het hebt over andere wereldbeelden waar ze ook beginnen met de waarheid dat God bestaat, dan heb je natuurlijk een andere benadering dan wanneer je spreekt met de atheïst. Voor de atheïst is de presuppositionele apologetiek eigenlijk heel geschikt. Maar op het moment dat iemand voor een deel op hetzelfde fundament staat, namelijk de Bijbel is het woord van God, dan kom je op een andere benadering die niet heel anders is, maar dan gaat het niet zozeer over bijvoorbeeld naturalistisch materialisme, maar dan laat je zien dat de Rooms-Katholieke gelovigen beleid te staan op het woord van God, maar dat zijn geloofsbeleving inconsistent is. Dus je laat inconsistentie zien, onsamenhangendheid. En dan gaat het bijvoorbeeld om waar de reformatie om draaide, dat de Bijbel heel duidelijk leert dat een mens behouden wordt door geloof alleen. En de Rooms-Katholieke praktijk en ook wel bepaalde geloofsbelijdenissen laten zien dat ze geloof in geloof plus werken of geloof plus katholieke doop. Het gaat over bijbelse onfeilbaarheid versus kerkelijke onfeilbaarheid, wat in feite de praktijk van de katholieke kerk is. Het gaat over de betekenis van het avondmaal versus de eucharistieviering, waarbij ze geloven dat Jezus eigenlijk steeds weer opnieuw op het altaar geofferd wordt. Dat is de leer van transsubstantiatie. Dat zijn hele basale problematische dingen waar je bij een gesprek met een Rooms-Katholiek iemand hem op zou moeten wijzen. Nou goed, er zijn wel meer aspecten zoals je hier ziet. Apologetiek en islam. Islam is natuurlijk wereldwijd ook een enorm groot geloof. Veel aanhangers. En ik zou dit boek van James White aanraden. Ik noem steeds zijn naam, maar hij is gewoon een heel actief apologeet en heeft goede boeken geschreven. What Every Christian Needs to Know About the Koran. Dus als jij vaak in situaties komt waarbij je je geloof als christen verdedigt onder moslims, dan zou ik je aanraden, verdiep je hierin. Want je kunt dat gesprek niet voeren als je niet weet wat de moslim gelooft. En er zijn veel slechte christelijke boeken met allerlei vooroordelen over wat moslims geloven die niet kloppen. Als je een slecht getuigenis wil geven als christen, moet je dat vooral gaan doen. Allerlei vooronderstellingen die niet waar zijn naar de moslims slingeren, dat heeft geen zin. Je moet de interne inconsistentie van de islam laten zien. En de consistentie van de Bijbel. Kijk, het grote probleem van de islam is dat de schrijver, de auteur van de Koran, vermoedelijk Mohammed, 6 eeuwen na Christus leefde. En hij ervan uitging, en dat lees je ook in de Koran, dat de christenen en de joden met de openbaring die ze al ontvangen hadden, namelijk de Torah, de psalmen van David, het Nieuwe Testament, dat die in hun eigen schriften zouden kunnen vinden dat er nog een profeet zou komen, namelijk Mohammed. En hij verwijst daar ook echt naar. Hij zegt, laat de mensen van de Bijbel oordelen met dat wat Allah daarin geopenbaard heeft. En hij zegt, wij hebben jou, dat is dan Allah die dat zegt, het boek, de Koran, in waarheid gestuurd, vervullend hetgeen daarvoor in het boek de Bijbel was verkondigd en als bewaker daarover. Nou ja, als je vervolgens de Bijbel oprecht gaat bestuderen, dan zie je dat er helemaal geen profeet Mohammed aangekondigd wordt. En dat er vervolgens ook nog allerlei tegenstrijdigheden zijn. Bijvoorbeeld dat de Bijbel heel duidelijk onderwijst dat Jezus de Zoon van God is. Maar de islam leert dat hij slechts een profeet is van Allah. Jezus is gestorven voor onze zonde, zegt de Bijbel. Dat is in feite de kern van het Nieuwe Testament en van het evangelie. De islam zegt dat dat alleen maar zo leek. Jezus is niet gekruisigd. Het leek alsof hij gekruisigd werd. Maar hij is niet echt gekruisigd. Nou ja, dan haal je eigenlijk de kern van het hele Nieuwe Testament daarmee weg. En dit is dus inconsistent. Dat zou ik uitleggen aan de moslim. Het is zo dat in de Koran de drie-eenheid verkeerd wordt uitgelegd. Er zijn een aantal soera's die ik hier ook heb geschreven, waaruit blijkt dat de auteur van de Koran dacht dat christenen geloven dat er drie goden zijn, namelijk God, dus Allah, Jezus en Maria. Dus hij dacht dat de derde persoon van de drie-eenheid Maria was, niet de Heilige Geest. Ja, als het een door God gestuurd profeet zou zijn, dan zou die daar niet zo over in verwarring zijn, denk ik. Ik denk dat God wel wist wat christenen geloofden. En in die tijd geloofden christenen al 6 eeuwen dat de drie-eenheid bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest en dat er nog steeds 1 God is en niet 3. Maar de auteur van de Koran begrijpt dit verkeerd. Dat laat zien dat het intern inconsistent is. De auteur van de Koran, dat is ook wel interessant, verwart ook nog Maria, de moeder van Jezus, met Mirjam, de zus van Mozes. En die zitten ongeveer 1500 jaar uit elkaar in de geschiedenis. Dus als God dit boek zou hebben geïnspireerd, dan zou God daar denk ik niet over in verwarring zijn. Er zijn eigenlijk geen goede antwoorden op te geven. Dus met andere woorden, het grote probleem van islam is dat het een in contradictie is met alle eerdere openbaringen. En wat de moslim dan doet is zeggen, ja, de Bijbel is aangepast en is corrupt gemaakt. En uiteindelijk is de Koran de ultieme waarheid. Ja, dat is een uit de lucht gegrepen antwoord. Daar is totaal geen basis voor om dat te geloven. Sterker nog, dat kan hij niet bewijzen of aantonen. En dat is, op die manier zou ik dat laten zien aan de moslim. Tot slot de Jehovens getuigen, heel kort. Jehovens getuigen kom je soms tegen aan de deur. Dat is eigenlijk een heel luxe situatie, want jij hoeft niet naar hun toe te gaan, ze komen naar jou toe. Een soort thuisbezorgd is het. En veel mensen die zijn dan verontwaardigd of weten niet goed hoe ze daarop moeten reageren. Maar je zou eigenlijk in je handen moeten wrijven en denken, yes, ik mag gewoon getuigen tot iemand die daar speciaal voor naar mij is gekomen. Wat belangrijk is dat je wel een consistente benadering hebt daarin. Want Jehovens getuigen zijn uren per week aan het Bijbelstudie doen om zich voor te bereiden op dat gesprek met jou. En veel christenen zijn niet voorbereid op het gesprek met hun. Maar wat Jehovah's getuigen verkeerd zien, is zij geloven niet in de Bijbelse leer van de drie-eenheid. Ze zeggen wel dat ze in de Bijbel geloven, maar ze hebben hun eigen vertaling. Zij geloven in unitarisme, dus ze geloven dat God één persoon is. Dus één God, maar het is ook één persoon, de Vader. Ze geloven dat Jezus niet God is. Hij is de aartsengel Michael en hij is Gods eerste schepsel. Dus Jezus is niet de eeuwige, maar hij heeft een begin als schepsel. Ze geloven ook dat de naam van God, dus de vier letters, hè, JHWH of Yahweh, dat uitgesproken moet worden als Jehovah. En ja, ze geloven dus niet dat Jezus God is, maar ze geloven al helemaal niet dat Jezus Jehovah is. Als jij kan laten zien vanuit Gods woord dat Jezus Jehovah is en dat de nieuwtestamentische auteurs de naam Jehovah toepassen voor Jezus, dan heb je in feite een hele wereldbeeld ontkracht. En als je deze teksten daarvoor gebruikt, dan heb je dat vrij makkelijk gedaan. Dus wat ik zou doen als de Jehovah's getuige binnenkomt, dan zeg ik, vind je het goed als ik je... Ik zou beginnen te zeggen, ik heb wat bestudeerd over Jehovah's getuigen, maar ik heb er een vraag over. Vind je het goed als ik je iets laat zien wat ik niet goed begrijp van jullie geloofsovertuiging? Meestal zeggen ze dan ja. En het zijn vaak, in mijn ervaring, ook vaak wel vriendelijke mensen die ervoor openstaan om ook even te luisteren naar jou als je daar expliciet om vraagt. Dan vervolgens zou ik Johannes 12 erbij pakken. Deze tekst, en daar staat in vers 41, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, en dit gaat in de context over Jezus, en over hem sprak. En wat zei Jesaja toen? Vers 40. Hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zouden zien, en met het hart zouden inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Oké, dit gaat, en dan staat er in vers 42, en dat bewijst ook dat vers 41 gaat over Jezus. Toch geloofden velen van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet. Dus dat gaat over Jezus. De hem in vers 41 is Jezus. Jesaja heeft zijn heerlijkheid gezien. Ga je dan naar Jesaja, hoofdstuk 6, want daar komt dat citaat vandaan in vers 40. Wie ziet Jesaja? Jesaja ziet de Heere gezeten op zijn troon. Er staat in vers 1 van Jesaja hoofdstuk 6. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoog en verheven troon. En als je dan kijkt in vers 5, dan zegt Jesaja, wee mij, want ik verga, ik ben immers een man met onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere. En die vier of die vijf hoofdletters daar, Heere, dat wil zeggen dat in het oorspronkelijk Hebreeuws de naam van God daar staat. De tetragrammaton, de vier letters. Dus de Jehovah's getuige in zijn Bijbelvertaling heeft daar ook staan, Jehovah van de legermachten. Dus wie heeft Jesaja gezien? Jehovah. En dan staat er in vers 10 dat vers wat geciteerd wordt in Johannes 12. Dus Johannes, de evangelist, zegt, Jesaja zag Jezus. Jesaja in Jesaja hoofdstuk 6 zegt, Jesaja zag Jehovah. Dat zou ik laten zien. Dan zou ik zeggen, hoe verklaar jij dat het Nieuwe Testament leert, kennelijk, dat Jezus Jehovah is? Waarom geloof je dat niet? Ik heb daar nooit een antwoord op gekregen. Meestal gaan ze dan weg. Maar wat ik doe voordat ze weggaan is zeg, vind je het goed als ik je nog één probleem laat zien? Meestal vinden ze dat dan wel goed. Dan laat ik ze deze parallel zien. Dan laat ik ze eerst Psalm 102 lezen. En Psalm 102 gaat heel duidelijk over Jehovah, ook in hun Bijbel. Dus overal waar je dat lichtblauw Heere ziet, daar gaat het over Jehovah. En dan in vers 26 staat er, u hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en ze zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde, aan uw jaren zal geen einde komen. Dat laat ik ze zien en dan zeg ik, over wie gaat dit? En dan zegt Jehovah's getuige altijd, dit gaat over Jehovah. Ik zeg, weet je het zeker? Weet je zeker dat dit gele, dat dit gaat over Jehovah? Ja, dit gaat over Jehovah. Dan ga ik naar Hebreeën hoofdstuk 1. In Hebreeën hoofdstuk 1 gaat het over Jezus Christus, de Zoon van God. En daar schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief dat de Zoon hoger is dan de engelen. En dan citeert hij verschillende psalmen en betrekt hij op de Zoon. En dan in vers 10, 11 en 12 citeert hij dit psalm wat we net gelezen hebben. En past dat toe op Jezus. Hij zegt, en in het begin hebt u, Heere, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. Ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Het is onomstotelijk waar dat de schrijver van de Hebreeënbrief Psalm 102 citeert en zegt, dit gaat over de Zoon. Dus je hebt hiermee eigenlijk bewezen dat de nieuwtestamentische auteurs geloofden dat Jezus Jehovah is. Jehovah's getuigen geloven dat niet. Dus je hebt daarmee eigenlijk hun wereldbeeld inconsistent bewezen. En wat ik vervolgens zou doen is zeggen, ik weet dat je dit waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord of gezien. En ik wil je uitdagen om hier thuis over na te denken. Ik ga niet vervolgens een heel gesprek voeren nog over andere dingen, want dan krijg je natuurlijk, dan krijg je uiteindelijk toch een situatie waarbij je een urenlang gesprek aan het voeren bent. Dat zou ik niet doen. Ik zou zeggen, dit is voor mij zo'n groot probleem, dat je mij nooit zou kunnen overtuigen dat Jehovah's getuigen de waarheid hebben, als ze dit niet kunnen uitleggen. En daarmee zou ik iemand met huiswerk naar huis sturen. En het krachtige is dat zelfs in zijn eigen Bijbelvertaling van de Jehovah's getuigen dit precies zo staat. En sterker nog, in hun vertaling staat ook in de voetnoot van Hebreeën hoofdstuk 1, staat de verwijzing naar Psalm 102. In hun vertaling. Dus je kan het ze gewoon laten zien op die manier. Dat is het enige wat ik zou bespreken met de Jehovah's getuigen. En vervolgens is mijn ervaring dat ze vaak zeggen, ik kom terug en niet meer terugkomen. En zo gaat het vaak, want Jehovah's getuigen kunnen jouw huis op een gegeven moment in hun databestand, zeg maar, zwart markeren, min of meer. En dan betekent dat, dit is een actieve opponent, die moeten we niet meer bezoeken, daar moeten we niemand meer naartoe sturen. Dus, samenvattend, en dit is de laatste slide. Wat doet presuppositionele apologetiek? Onderwijzen en afbreken. Geen neutrale grond, maar Gods woord zijn werk laten doen, geleid door Gods geest, en tegelijkertijd laten zien dat de persoon die je voor je hebt een inconsistent wereldbeeld heeft, en dat zal houden totdat hij zich bekeert en zijn geloof stelt op Jezus Christus als verlosser en redder. Amen. Dat was wat ik wilde delen. Misschien zijn er nog vragen?
Zeker. Ik heb nog twee vragen, Chris. Er wordt een vraag gesteld. Die zegt, als je zegt dat een ongelovige zich moet bekeren omdat hij een verborgen of ingeschapen godskennis heeft, resulteert dat bij die persoon dan niet in boosheid of verontwaardiging?
Ja, zeker.
Zo ja, wat doe je dan?
Nou, ik denk dat je dan je handen mag wrijven, want dan heb je denk ik bereikt wat de apostel Paulus overal bereikte met de prediking van zijn evangelie. Ik weet niet of dat je het boek Handelingen wel eens hebt gelezen, maar dat zou eigenlijk, dat zou jouw realiteit moeten zijn. Dat je ergens naartoe gaat, het evangelie predikt en of mensen bekeren zich, of mensen reageren in woede en proberen jou een kopje kleiner te maken. Dus in feite is die reactie een bewijs dat je waarschijnlijk iets goed doet. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Mensen kunnen ook terecht boos worden op je omdat jij gewoon trots bent en omdat jij onverdraagbaar bent en omdat je geen zachtmoedigheid toont. Dus dat kan ook zijn. Dus dat betekent niet altijd dat jij het goed doet. Maar als je het goed doet, als je het evangelie predikt zoals Jezus het deed, zoals Paulus het deed, zoals de apostelen het deden, dan hoef je niet te verwachten dat alle mensen jou aardig blijven vinden. Want wat jij zegt is zo radicaal voor de persoon die je voor je hebt. Namelijk, je moet je bekeren en je geloof op Christus stellen, anders zul je vallen in het laatste oordeel en zal je in de hel belanden. Dat is zo'n radicale, confronterende boodschap, dat als jij niet een reactie van boosheid of verontwaardiging zou krijgen, dan heb je waarschijnlijk een andere boodschap gepredikt. Dus dat zou geen reden moeten zijn om jouw apologetiek aan te passen en zachter te maken of niet bijbels te maken. Dus je moet geen water bij de wijn doen om het conflict te vermijden. En veel christenen, en dit zeg ik ook als psychiater, veel christenen denken dat het godsvruchtig is om conflicten te vermijden. En dat is niet godsvruchtig. Jezus vermeed niet de conflict als het ging om de waarheid. Maar tegelijkertijd is het belangrijk om dat te balanceren met liefde voor de persoon die je voor je hebt. En de persoon die je voor jou hebt moet proeven dat jouw woorden op smaak gemaakt zijn met zout. Dat jij vanuit jouw hart de persoon die je voor je hebt lief hebt. En dat jij oprechte zorg hebt over zijn ziel. Als iemand dat kan proeven in jou, dan geloof ik dat die boosheid richting het evangelie is. En niet richting jou als persoon. Maar vergeet niet, een slaaf staat niet boven zijn meester. En als ze mij gehaat hebben, zei Jezus, zullen ze u haten. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze u vervolgen.
Ja, precies. Dus eigenlijk zeg je, je insteek moet niet zijn om verontwaardigheid of verontwaardiging of boosheid te mijden. Juist als je het evangelie brengt, wat scheiding teweeg brengt, dan ontmoet je mensen die daar gehoor aan geven, die zich bekeren, en ontmoet je mensen die weerstand bieden.
Ja, en één dingetje kort toevoegen. Vaak denken we dat het heel godsvruchtig is om het conflict te vermijden en het evangelie als het ware. Je hebt dus zelf zo'n gezegde van getuig met je werken en als het nodig is gebruik dan woorden. Dat is volstrekt onbijbels. Dat zie je nergens in Handelingen, dat dat Paulus met zijn werken het evangelie predikte en alleen woorden gebruikte als het nodig was. Natuurlijk is het nodig om woorden te gebruiken, je moet het evangelie prediken, maar jouw werken moeten wel ondersteunend zijn voor je getuigenis. Als je hypocriet bent, dan is dat niet helpend. En vaak wat ons drijft om toch het conflict te vermijden is zelfzucht en egoïsme. We willen niet dat die andere persoon ons een dwaas vindt of ons een naar persoon vindt. Dat is zelfzuchtig. Uiteindelijk zou dat je niet moeten drijven. Ja.
Nog een vraag. Er is hier iemand die zegt, hoe ga je om met mensen die niet meer in God geloven door het lijden wat ze recent of mogelijk langer geleden hebben meegemaakt? Ja. Het voelt dan haast niet op zijn plaats om presumptionele apologetiek toe te passen. Hoe zou je daarmee omgaan?
Nou, ik denk dat het een hele goede vraag is. En ik denk dat je daar ook een bepaald pastoraal hart bij nodig hebt. Dus ik denk dat je moet daar wel begrip voor hebben. En je moet daar op een zachtmoedige, nederige, begripvolle manier, denk ik, mee omgaan. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat jouw persoonlijke worsteling natuurlijk de realiteit van Gods bestaan en de waarheid van zijn woord, zeg maar, wegneemt. Dus als iemand zegt, ik geloofde in God, maar ik geloof nu niet meer in God. Ja, bijbels gezien geloof ik dan niet dat hij überhaupt ooit in God heeft geloofd. Ik geloof niet dat zo iemand wedergeboren is. Als iemand echt wedergeboren is, dan zal hij worstelen met God. Maar hij zal niet zeggen, ik geloof niet meer in God. En dan zal hij worstelen met, hoe kan ik dit plaatsen in mijn leven? Maar hij zal God niet permanent de rug toekeren. En dus hoe pak je dat aan? Ja, ik zou dan toch zo iemand beschouwen als iemand die het nodig heeft om wederom geboren te worden. Tenzij je ziet, dit is een oprechte worsteling. En in dat geval is pastorale zorg heel belangrijk.
Maar waarschijnlijk is ook, dus die persoon die geloofde in God, die is door een bepaalde gebeurtenis of gebeurtenissen en erge dingen in zijn leven afgehaakt. Zelf vraag ik me dan ook af, is je godsbeeld en je wereldbeeld daaruit vloeiend ook wel bijbels geweest?
Ja.
Want als je natuurlijk gelooft in een God die, die lijden niet toelaat in je leven. Ja, dan is je wereldbeeld en je mensbeeld en godsbeeld ook niet bijbels.
Ja. Dus of iemand is wel opnieuw geboren, maar hij dwaalt. En in dat geval heeft hij het nodig dat je hem helpt om te zien dat hij in dat opzicht een afgod heeft gehad. Een god die niet bestaat. Het kan ook zijn dat iemand gewoon niet opnieuw geboren is. En dan zou je uiteindelijk toch het evangelie moeten prediken. Maar het feit dat jij nare dingen meemaakt in je leven en ook hele heftige dingen meemaakt. De Bijbel zegt helemaal niet dat je dat niet zal meemaken. Dat is in principe, in een Bijbels godsbeeld is dat wel te integreren. Maar het is wel moeilijk. Zeker. Maar het is altijd moeilijk. Een christen zijn is moeilijk. Jezus volgen is moeilijk. Het betekent dat je, kijk naar het leven van Paulus. Hij werd gestenigd, hij werd vervolgd. Maar voor hem was dat niet een teken dat, dat God dus kennelijk niet was wat hij dacht dat hij was. Nee, Jezus had vanaf het begin gezegd, ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Dus in die zin is het leven van een christen is niet makkelijk. En ik denk dat ik dat ook zou helpen. Ik zou proberen iemand te helpen om dat te zien. En ik zou tegelijkertijd ook beseffen, jij hebt waarschijnlijk ook. En ik mag van mezelf met heel veel dankbaarheid constateren. Ik heb nog niet zulke heel heftige dingen meegemaakt in mijn leven. Maar als arts zie ik mensen die heftige dingen meemaken. En dan denk ik ook wel eens, tjoh. Wat moet je het moeilijk hebben? Wat moet je het zwaar hebben? En ik denk dat mensen moeten proeven in ons dat wij oprecht belangstelling hebben, willen helpen. Dus het hele karakter van Christus, de zachtmoedigheid, de liefde, dat moet er ook zijn. Je kan niet alleen maar met zo'n methode, zeg maar, iemand zijn weinige fundament wat hij nog heeft onder hem vandaan harken, zeg maar, zonder dat je oprechte zorg hebt voor iemand.
Ja, ja. Duidelijk. Dankjewel. Nou, ik zie niet nog meer vragen. Dus ik denk dat het goed is dat we afronden.
Amen.